De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Jesaja 49, daarvan het 8e vers en ook de volgende versen, tot en met vers 13 dan in ieder geval. Alzo zegt de Heere: in die tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dagen des heils heb ik u geholpen, en ik zal u bewaren, en ik zal u geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om tot de gebondenen te zeggen: gaat uit, en tot hen die in duisternis zijn, kom tevoorschijn. Ze zullen op de wegen weiden, en op alle hoge plaatsen zal hun weiden wezen. Gemeente, nog een keer, alzo zegt de Heer. U ziet dat in vers 7, waar we vanmorgen over preekten. En toen ook nog met een aantal titels erbij. De heilige Israëls. De verlosser Israëls. En toen zei ik van, dat heeft een hele sterke nadruk. Wat er dan komt is heel erg belangrijk. Nou, die titels die ontbreken bij vers 8. Maar dat alzo zegt de Heere, dat staat er wel. En dat zet toch ook al een uitroepteken over het belang wat er dan gaat volgen. Dat is gewoonlijk zo bij de profeten. Als dat er zo uitdrukkelijk staat, alzo zegt de Heere, dan kun je dat eigenlijk wel vet drukken. Opnieuw spreekt hier de zender, de Heere, die spreekt hier zijn dienstknecht aan. Hebben we gezien, de eerste 5 versen spreekt de dienstknecht zelf. Maar vanaf vers 6 is de Heere aan het woord en wordt de dienstknecht aangesproken. Dat is dus ook in het 8e en in het 9e vers nog het geval. Hier wordt de dienstknecht aangesproken door zijn Heere. En hij krijgt loon. Dat zagen we. Veel loon. Hij zag het, een beetje oneerbiedig gezegd, niet meer zo erg zitten, die dienstknecht. Want hij dacht dat zijn arbeid helemaal vergeefs en ijdel was. Maar de Heere heeft hem duidelijk gemaakt dat hij toch een taak had om Israël op te richten. Toch wel. En daarnaast een voorloon. Ook de heiden nog. En we zagen vanmorgen nog meer loon. Zelfs koningen zouden komen om zich voor hem neer te buigen. Terwijl hij zelf een knecht van koningen en van heersers is geworden, zich diep en diep voor iedere heerser heeft gebogen, zal het omgekeerd zijn. Zij zullen hem aanbidden, knielen voor hem neer. En nu zegt de Heere er nog wat bij. Hij hoeft het ook niet alleen te doen. Hoe moeilijk het ook zijn zal. Hij hoeft het niet alleen te doen. We hoorden al eerder dat hij zei: mijn God zal mijn sterkte zijn. Mijn God zal mijn sterkte zijn. Dat was in vers 5. Dat zei dus de knecht zelf al. En dat wordt nu door de Heere nog bevestigd. Zo is het. Je hoeft het niet alleen te doen. Want ik zal je helpen. Ik zal je helpen. In de tijd des welbehagends heb ik u verhoord. Dat heb ik verhoord, dat betekent, dat zal ik zeker gaan doen. Dat zal ik zeker gaan doen. Je zult dus wel een moeilijke weg gaan. Een zeer moeilijke weg. Het zal niet altijd tijd van welbehagen zijn. Zeker niet. Daar moet de knecht doorheen. Hij zal de verachte van het volk zijn. Hij zal degene zijn aan wie het volk een gruwel heeft. Hij zal de knecht zijn van koningen. Maar dat lijden, dat zal niet altijd duren. Er komt een tijd van welbehagen. Zo staat ook in Psalm 69, de psalm die we straks helemaal aan het einde van de dienst nog zullen zingen, het vijfde vers. Maar Heere, tot u is mijn gebed. Daar is, o God, een tijd van welbehagen, een tijd van gunst te mijner hulp gezet. Hoor naar uw trouw en goedheid, dan mijn klagen. Zo staat er in de berijming van Psalm 69. Daar komt dus die uitdrukking, een tijd des welbehagens, die komen we daar ook tegen. Christus gaat door de diepte heen. Nou, dat weten we wel, hij is zelfs door zijn vader verlaten. Toen moest hij het doen met de kracht van zijn eigen God zijn. Die hem heeft ondersteund. Want de goddelijke natuur heeft de menselijke nooit verlaten. Zelfs niet toen hij aan het kruishout hing. En zelfs niet toen hij in het graf lag. Zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis heel terecht. Als hij ook niet ondersteund was. In die uren van dikke duisternis. Niet ondersteund was door de kracht van zijn goddelijke natuur. Hij had het niet gered, hij was er niet doorheen gekomen. Hij zou er door zijn verteerd door de gloed van dat lijden, de gloed van Gods toorn. Maar er kwam een tijd van welbehagen. Toen hij zijn ziel mocht leggen in de hand van zijn vader. Toen het na die dikke duisternis weer ophield, opklaarde, de zon weer doorbrak. En in de morgen van de opstanding, toen zijn ziel aan het lichaam is teruggegeven en hij in de heerlijkheid werd gezet. Dat was de tijd van welbehagen voor hem. De tijd waarin God hem te hulp kwam. Die tijd is voor hem ook gekomen. Mijn God zal mijn sterkte zijn. Zo is het inderdaad. En ook in hoofdstuk 50. Ook in hoofdstuk 50 lezen we daarvan. Dat hij zegt. De Heere, Heere, help mij. Daarom word ik niet te schande. Daar staat het dus ook. Hè? Dat hij niet alleen zal worden gelaten in zijn lijden. Ja, wel voor een zekere tijd. Maar niet voor altijd. Want er is ook voor hem een tijd van welbehagen en die zal aanbreken en het duister gaan verdrijven. En daar mogen wij, als we kinderen God zijn, als we bij de Heere Jezus in werkelijkheid schuilen, daar mogen wij ook altijd op hopen. Immers, dat er na het donker weer licht zal komen, dankzij hem die dit alles heeft doorgemaakt, ziende op hem die er weet van heeft, voor wie er ook een tijd des welbehagens na bittere tegenspoed is doorgebroken. Zo zal het ook in ons leven zijn, als onze hoop en verwachting maar werkelijk op hem is. En we op hem zien, Daarom bedelen, daarom vragen, Heere, er is toch een tijd van welbehagen, ook voor mij. Ja, dan zal ons het licht opgaan in de duisternis. Dankzij hetgeen wat Christus heeft doorstaan, zal dan ook voor ons het licht gaan dagen. Hij werd geholpen en ook wij zullen dan geholpen worden. Alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord. En ten dagen des heils heb ik u geholpen. Zo de middelaar, zo zijn kerk. En dan staat er ook nog wat achter. Waarom is hij nou uitgeholpen? Waarom is er een tijd van welbehagen voor hem gekomen? Wel gemeente, hij is bewaard gebleven in hetgeen wat hij lijden en dragen moest. Ik zal u bewaren. Ik zal u bewaren. Hij is bewaard gebleven. Omdat hij namelijk gegeven zou gaan worden tot een verbond des volks. Een verbond des volks. Die uitdrukking kom je ook al tegen in Jesaja 42, in het eerste lied van de knecht des Heren. Daar staat ook dat hij gegeven zou worden, gesteld zou worden tot een verbond des volks. En wie is dan dat volk? Is dat Israël? Is dat alleen Israël? Nee, dat is ons juist in dit hoofdstuk duidelijk gemaakt, dat het niet alleen maar Israël is. Wel ook Israël. Degenen die uit Israël hem zullen kennen en erkennen, die behouden zullen worden te midden van dat bondsvolk, die zijn er gelukkig. Die zijn er alle eeuwen door. Ook in onze tijd. Maar we hebben het gezien, het volk, dat is ook, zijn ook de heidenen. We zagen vanmorgen immers dat er stond dat hij een gruwel was voor het volk. En toen zei ik, dat zijn ook niet alleen maar de Israëlieten, het zijn de Joden, niet de Heer Jezus, die u kruisten. Dat zijn wij allemaal. Wij hebben allen gedwaald als schapen. We hebben ons allen gekeerd, een ieder naar onze weg. En dat volk, dat is dus Jood en Heiden tezamen. En zo staat het ook hier. Het volk, een verbond des volks, dat is breder dan Israël alleen. Hij heeft immers ook de heidenen tot een erfdeel, tot een loon van de Vader gekregen. En nu moet hij een verbond des volks gaan worden. Zoals in hoofdstuk 42 staat, ook een licht der heidenen. Dat staat er meteen achter in hoofdstuk 42. Een licht der heidenen. Daar kunt u het ook zien, hè, dat het dus niet alleen maar om het volk Israël gaat. Heel duidelijk niet, maar ook de gelovigen uit de heidenen worden in dat verbond opgenomen. Heel uitdrukkelijk wel. En dan kunt u dus eigenlijk ook zien dat er een doorlopende lijn is van het verbond. Het verbond waarvan Christus hoofd is en middelaar. Hoofd en middelaar van het genadeverbond. Dat is hij. Daar wordt hij toe gesteld. Daarom is hij weggegaan van kruis en opstanding om middelaar te mogen zijn en hoofd van dat genadeverbond. Maar dat genadeverbond is er ook in de dagen van het Oude Testament al geweest. Jesaja, die spreekt er hier al over, dat hij straks met zijn zoen- en kruisverdiensten daar hoofd en middelaar van zal worden. Maar dat verbond, dat was er al met Abraham, Isaac en Jacob en eigenlijk al met Adam en Eva in het paradijs. Er is een doorlopende lijn van het verbond in Oud en Nieuw Testament. Dat wordt wel eens door sommige mensen ontkend. Dan wordt er gezegd, ach, dat oud-testamentische verbond was maar uitwendig. Dat ging alleen maar om aardse zaken. Dat ging alleen maar om het land en zo. Het verbond met Israël. En het Nieuw Testamentische verbond, dat zou dan een geestelijk verbond zijn. En dat zou dan het verbond zijn dat de Heere God met zijn christelijke kerk heeft opgericht. Maar dat is niet juist. Er is maar één verbond, er zijn twee bedelingen. Één voor zijn komst, één na zijn komst. Maar er is maar één genadeverbond. En dat kunt u nou hier ook zo duidelijk zien. Daarom zegt Paulus ook dat de heidenen mede-erfgenamen zijn geworden van de verbonden der beloften. Mede-erfgenaam, mede-deelgenoot van het verbond. En ze stonden er eerst buiten, ze waren eerst van verre, maar nu zijn ze nabijgekomen en ze delen in de weldaden van het verbond zoals Israël daarin deelt. En dat betekent dus dat de beloften van het Oude Testament ook gelden voor de kerk. Want de kerk is er mede deelgenoot van geworden. Je mag dat niet uit elkaar trekken en rukken. Dan scheur je de Bijbel in twee stukken en dat is nooit en ten nimmer goed. U kunt het ook hier zien, dat verbond waar hij hoofd en middelaar van is, dat wordt ook hier genoemd. En dat is voor het volk. En het volk dat is Israël voor zover het de Heere kent. En dat zijn de heidenen voor zover ze de Heere kennen. Zijn volle loon. Daar moet hij hoofd en middelaar van gaan worden. En dan staat er. Om het aardrijk op te richten. En om de verwoeste erfenissen te doen beërven. Je kunt hier natuurlijk denken aan de terugkeer uit de ballingschap. En ik denk ook, gemeente, dat Jesaja daar inderdaad ook aan gedacht heeft. Zeker waar. Daar heeft hij ook over geprofiteerd, met name ook in dat tweede gedeelte van het boek Jesaja, dat bij hoofdstuk 40 begint, heeft hij ook veelvuldig over de terugkeer uit Babel geprofiteerd. En zeker de profeet ziet alles in één. De verlossing uit Babel, de komst van de Messias, en zelfs aan het einde van zijn boek heeft hij het over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Gods toekomst is voor de profeet één geheel. Wij delen dat in stukken in u, maar Jesaja zag dat als die ene toekomst van God. Straks verlossing uit Babel. En dan komt de zaligmaker op zijn tijd, zal die komen, zeker komen. En dan zal ook uiteindelijk de voltooiing daar zijn. Dan zal de wolf met het lam verkeren en de geitenbok en de leeuwin, die zullen tezamen weiden en hij zal stro eten gelijk de os. He? Ja, zo zegt het woord dat. He? En dat zie je dus hier dus ook. He? Om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven. Je kunt dus denken daaraan, ja, ze keren weer terug in Kanaan uit Babel vandaan en ze mogen het land weer terugkrijgen, maar er zit hier ongetwijfeld meer in. Het aardrijk is namelijk verwoest. Dat is als erfenis verloren gegaan door de zonde. Het hele aardrijk. Ernstig verwoest. Woest en ledig weer geworden. En ja, die aarde die moet weer worden hersteld. Die verwoeste erfenissen die moeten weer worden teruggegeven aan degene die de Heer kennen. Aan Christus en aan zijn volk. En ze zullen die ook terugkrijgen. En straks krijgen ze die terug. Dat weten we immers uit Gods woord. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is die derde laag die je bij Jesaja vindt, maar die jij alles in één blik overziet. En zodoende, gemeente, zodoende zien wij hier dat perspectief op die vernieuwde hemel en die vernieuwde aarde. En dat begint. Dat begint nu. Om namelijk tot de gebondenen te zeggen, gaat uit. En tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Dat hoort allemaal bij dat verbond des volks. Dat zijn allemaal de verbondsweldaden die de Heer Jezus als hoofd en middelaar van het genadeverbond meebrengt. Dus die erfenissen komen terug. En het begint al nu, daarin ook verbondsweldaden. Dat tot de gebondenen mag gezegd worden, kom er maar uit. Kom er maar uit. We lazen dat vanmorgen aan de tafel ook uit Jesaja 42 en uit Jesaja 61. Hoe de Heer Jezus dat predikte ook in de synagoge te Nazareth. Die vrijheid die hij uitriep voor gebonden slaven. En dat staat er hier ook. Hij zei, die gebonden zijn, gaat uit. En die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Hij geeft blinden het gezicht, zo zei Jesaja in hoofdstuk 42. En hij verkondigt het heil aan degenen die in het donker zitten. Hij zegt tegen ze, kom maar tevoorschijn. Je hoeft niet in het donker te blijven zitten. Verbondsweldaden. Mochten die er ook vandaag zijn? Heb je misschien die stem ook gehoord? Als je jezelf gebonden zag, geketend, hoorde je die stem die zei, je mag los. Gaat uit. En wie in het duister zat, hoorde die de stem van, kom maar tevoorschijn. Je hoeft niet in het donker te blijven zitten. Je hoeft daar niet om te komen. Je mag er weer uit. Want ik roep je tevoorschijn. Ik open voor je de deur. Wat een rijkdom is dat. Wat houdt dat genadeverbond toch veel in? Dat zijn nou de verbondsweldaden bij uitstek. De vrijheid die in Christus is. Het licht dat Hij ons brengt. Daarin te mogen delen. Verbondsweldaden. Daarvoor heeft Hij het allemaal gedaan. Daarvoor is Hij die weg gegaan. Totdat de tijd aanbrak van het welbehagen. Daarom heeft hij alles doorstaan en geleden en gestreden. Om die verbondsweldaden aan ons te kunnen schenken. En dan zien we, gemeente, dat hij zijn kudde gaat leiden. Kijkt u maar, dat begint al aan het einde van vers 9. Hij zegt, op de wegen zullen ze weiden. En op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Zij die hij dus bevrijdt en tevoorschijn roept, die worden zijn schapen, zijn kudde die hij weiden gaat. En waar doet hij dat? Hij doet dat ook in hoger gelegen streken. Je zou denken, ja, maar dat groeit niet veel. Nee, dat groeit gewoon niet veel, dat is waar. Hoe hoger je komt, hoe minder gras je vindt, hoe minder er voor de schapen te eten is, niet waar. Maar dat zal dus straks anders zijn, zo staat er. Hè? Want hij zal ze inderdaad op de hoge plaatsen, brengen. Daar zal hun weide zijn en daar zal ook voor hen genoeg zijn om te genieten. Ze mogen dus een goede ruil doen vanuit de gevangenis uit. Vanuit de duister uit naar die hooggelegen plekken toe waar ze een welige weide zullen tegenkomen. En daar op die hoge plekken zijn ze ook veilig, voelt u wel? Dan zal het roofgedierte ook niet zo snel kunnen doordringen. Dat komt op zulke hoge plekken niet. Daar is het rustig en daar is het veilig. Dat wil onze tekst zeggen. Dat zijn de verbondsweldaden van de knecht des Heren. Hij zal dus goed voor al de zijnen gaan zorgen. Voor zijn hele volk. Of ze nou uit Israël zijn. Of dat het nou de schapen zijn die van een andere stal zijn, maar die ook nog moet toebrengen. Ik heb nog schapen die van deze stal niet zijn, zo sprak hij. Die moet ik ook gaan toebrengen. Dat maakt niet uit waar ze vandaan komen. Hij zal ze weiden op de hoge plaatsen. Ze zullen het goed hebben. Daar zal hij voor zorgen. En dat wordt nader uitgewerkt in de versen 10 en volgende. Want daar staat, ze zullen niet hongeren. Ze zullen niet dorsten. En de hitte en de zon zal hen niet steken. Want hun ontfermer, en dat is de knecht, dat is hier de knecht. Die zal ze leiden. En hij zal hen aan de springaders der wateren zachtjes leiden. Waar kom je deze tekst nog meer tegen, weet u dat? Hebt u zoveel bijbelkennis dat u kunt zeggen van, ik weet waar deze tekst zo ongeveer in gelijke bewoordingen, heel sterk gelijkend in ieder geval, ook nog voorkomt. Dat is in Openbaring 7. Dat had u misschien niet gedacht, maar daar is sprake van die scharen die niemand tellen kan. En daar heb je het, hè, uit alle natie, geslacht en tong. Met die palmtakken in hun handen. En dan staat er, hè, dat zijn degenen die gekocht zijn van de aarde met zijn bloed. En dan staat er, en ze zullen niet meer hongeren. En ze zullen niet meer dorsten. Ziet u wel dat voor Jesaja alles in ene ligt. Dan spreekt hij over de voleinding in de hemelse heerlijkheid. Het ligt allemaal voor hem in ene. Ziet u wel dat Jesaja een hele wijdse blik heeft gehad. Die knecht des Heren, die zal ze straks wijden in volkomenheid, in volkomen rust. En daar zal geen honger meer zijn. Daar zal geen dorst meer wezen. Daar zal geen zon meer steken. Daar zal geen hitte hen meer hinderen. En God zal alle tranen, dat staat er in Openbaring 7 ook nog bij. God zal alle tranen daar uit de ogen uitwissen. Ja. Zo ver reikt deze profetie. Daar ligt de totale vervulling van datgene wat hier in Jesaja staat. Daar zal het volle werkelijkheid zijn. En daar zal ook blijken dat die ontfermer, dat inderdaad de knecht is, want het lam zal ze wijden. Dat staat er ook in Openbaring 7. Het lam zal ze wijden. Wonderlijk, hè? Je zou zeggen, een lam moet zelf gewijd worden. Maar daar is het lam tegelijkertijd de herder. Zoals hij heren en dienstknecht tegelijk is. Zoals hij priester en offer tegelijk was. Hoe kan het? Hoe kan dat toch? Priester en offer tegelijk. Heren en dienstknecht tegelijk. Zo was hij ook, zo is hij ook. Herder en lam tegelijk. Het lam zal ze wijden. En hij wordt hier met die heerlijke naam aangeduid. Hun ontfermer. die met innerlijke bewegingen van barmhartigheid over hen bewogen is geweest. Opdat wij het zouden weten, gemeente, dat je er komt, dat is enkel genade. Dat is enkel barmhartigheid. Dat is enkel ontferming. Als je denkt dat je er komt omdat je zo'n braaf mens bent, of omdat je zo'n trouwe kerkganger was, of omdat je aan het avondmaal gezeten hebt, dan vergis je. Als je denkt dat dat de basis is waarop je niet meer hongeren en niet meer dorsten zult, en dat de zon je niet meer zal steken en de hitte je niet meer zal bevangen, die zal niet meer op je vallen. Als je denkt dat dat komt door jouw goed zijn of jouw prestaties, welke zin dan ook, dan heb je het mis. Hun ontfermer. Die zal ze leiden. En hij zal hem brengen aan de springaders der wateren. Zo staat het hier al in Jesaja. En zo is het in Openbaring 7. In de totale vervulling. Zeg maar in de derde dimensie, hè. Je hebt dus de terugkeer uit de ballingschap, je hebt de komst en het werk van Christus, de prediking van het evangelie, en je hebt straks de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont, die Johannes in beeld kreeg. Dat is driedimensionaal, zou je bijna zeggen. En dan gaat het nu dus over die derde dimensie, de voltooiing. Ja, gemeente. Daar zal het op uitlopen. Maar dat wil niet zeggen dat er ook nu niet al wat van is. Want zeker, die herder doet dat ook al nu. Hij laat zijn schapen ook nu al niet verhongeren. Daarom was er vandaag woord en sacrament. Daarom was er vandaag de grazige weide waar u zich te goed kon doen aan de beloften van het evangelie. En als het goed is, hebben wij dan nu nog wel honger. Straks daar niet meer, in die derde dimensie, daar niet meer, hè, maar hier nog wel. Hier hebben we wel honger en hebben we wel dorst. Dat is ook goed, hè, dat je honger kent en dorst kent. Maar let op, honger hebben is wat anders als honger lijden. En dorst hebben, dat is ook wat anders dan dorst lijden. Dat moet je wel goed uit elkaar houden. Honger hebben, dat zullen Gods kinderen hier altijd, als het goed is. De ene keer meer, de andere keer minder, ik weet het. De honger is niet altijd even sterk. Soms moet je wel eens tegen de Heere zeggen, geef me alstublieft honger. En geef me alstublieft dorst, want ik gevoel er zo weinig van. Maar honger zal er bij Gods volk hier toch altijd wel wezen. Honger hebben. Want honger lijden, dat hoeft niet. Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Wie in mij gelooft, zal nimmer meer hongeren en nimmer meer dorsten. En dan bedoelt hij niet, hij zal nimmer meer honger hebben. Maar hij bedoelt, hij zal nimmer meer honger lijden. En hij bedoelt ook niet, je zult geen dorst meer hebben. Maar je zult geen dorst meer hoeven te lijden. Zo is het hier en nu. Al, hè? In die zin wordt wat hier in vers 10 staat ook nu al vervuld. Hoeven we ook niet te wachten. Op die derde dimensie, die zal zeker komen. Straks. In de voltooiing. Maar hier geldt al dit. Dat als je in Christus bent en je honger en je begeerte gaat naar hem uit, dan zal hij je niet laten kruperen van de honger. Dat zal hij zeker niet doen. Ze zullen niet hongeren, nog dorsten. En de hitte en de zon zal hen niet steken. Hier al niet en nu al niet. Want hun ontfermer is ook nu al bezig. die zal ze leiden. En hij zal ze aan de springader der wateren zachtjes leiden. En dat is net alsof je daar Psalm 23 al hoort. De psalm die wij daarnet voor de preek hebben gezongen met elkaar. Hij leidt mij zachtjes aan zeer stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid. Dat doet allemaal Israëls ontfermer. Zongen we er niet van, Psalm 68? Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waard ge haar, een vriendelijk beschermer. En gij hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand. O Israëls ontfermer. Zo wordt de Heere dus genoemd, hè. En bij Jesaja wordt ook de Heere van deze knecht zo genoemd. Bergen zullen wijken, heuvels zullen wankelen. Maar mijn vreeverbond zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Uw ontfermer. He, zoals dus de Heere heet, zo heet hier ook de knecht. Beiden zijn ze het. Israëls ontfermer. Onze ontfermer, de God des Heils, wil u ten herder wezen. En dan ziet Jesaja, hij ziet ze komen van alle kanten. Ik zal mijn bergen tot een weg maken. En mijn manen zullen verhoogd worden. Nou, bergen zijn gewoonlijk hindernissen, hè? Dat voelt u wel. Bergen zijn hindernissen. Als je ergens komen wilt en je moet door bergachtig gebied, dat is altijd lastig. Dat vormt een blokkade. Als je vroeger, toen er nog geen auto's waren en nog geen Gotthardtunnel of Brennerpas, als je dan naar het zuiden, naar Italië wilde afreizen, ja, dan moest je de Alpen oversteken. Dat was een hele tour. Om dan in Italië te komen. Hier vandaan. Dat is wel gebeurd, hè? Dat mensen reisden, handelslui bijvoorbeeld. Of kunstenaars die naar Italië gingen. En dan moesten ze die Alpen over. Nou, dat valt niet mee. Zo'n bergpas te nemen. Met de middelen die je toen slechts ter beschikking stonden. Nu is het zoeven door de Gotthardtunnel. Maar daar was er toen niet bij. En zo is het dus ook zoals het hier staat. Hè? Ik zal al mijn bergen tot een weg maken, zegt de Heere God. Ik zal ze tot een weg maken. Want ze vormen onmogelijkheden. Onmogelijkheden om er doorheen te komen. En wat gaat de Heere God dan doen? Hij gaat de bergen laag maken. En de diepten haalt hij op. Die haalt hij naar boven. Dat is dat tweede wat er staat. Mijn banen die door de diepte gaan, die door de dalen slingeren, die ga ik verheffen, zoals ook in Jesaja 40 staat, alle heuvels die worden laag gemaakt, alle bergen en heuvels zal ik vernederen en alle valleien zal ik verhogen. De ruwe plaatsen die worden vlak gemaakt en wat krom is, dat zal recht en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. He, Jesaja 40, recht vlak achter die teksten over troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen, staat dat meteen, he, dat de Heere God de bergen laag zal maken en de dalen zal verheffen, zodat er een effen baan zal ontstaan. De Heere God gaat dus de onmogelijkheden wegdoen. Dan zie je misschien bij jou ook wat grote onmogelijkheden. Heb je dat nou nooit? Dat je daar tegenaan loopt? Als je op jezelf ziet. Misschien nog wel op de avondmaalzondag op jezelf gezien vanmorgen. En in de afgelopen week alleen maar op jezelf gezien. En dan was het één grote onmogelijkheid. Misschien heb je erbij gehuild. Misschien heb je er ook maar stilletjes bij neergelegd. Ja, het is toch niet voor mij. Het is gewoon een onmogelijkheid. Het wordt toch nooit iets. Hè? Dat kan maar zomaar wezen dat die er zijn. die onmogelijkheden, die hoge bergen, die diepe dalen, om er te komen. Zo kom je er niet, zo kom je er niet. Eerlijk gezegd, gemeente, als ik naar mijzelf kijk, dan zie ik enkel onmogelijkheden. Enkel onmogelijkheden. Dan zie ik niet meer onmogelijkheden dan mogelijkheden. Nee, ik zeg u, ik zie dan enkel onmogelijkheden. Dan wordt het nooit wat. Dan komt het nooit goed. Als ik naar mijzelf kijk, dan kan het niet goed komen. Dan kan ik er niet komen op die weiden van hem, waar hij de zijnen wijdt. In die grazige weiden, daar kom ik dan. En nou zegt de Heer hier, dat hij die bergen tot een weg zal maken. En dat hij de banen die in de valleien gaan, die laag liggen, dat hij die zal ophogen. Verhoog de baan, neem de aanstoot weg uit het midden van mijn volk. Staat er dan op een andere plaats bij de profeet Jesaja. En dat is eigenlijk dezelfde betekenis. Hè? Die diepe dalen die moeten opgetild worden. En dan wordt het een vlakke weg. Een toegankelijke weg. Zo is de Heere alleen in staat. Om uw onmogelijkheden weg te nemen. En de mijne ook. Want als wij altijd tegen die onmogelijkheden blijven aankijken, het zij dat we erbij huilen, het zij dat we er ons bij neerleggen, dan gaan ze nooit weg. Dan komen we nooit over die Alpen heen. Dan kom je nooit in Italië, zullen we maar zeggen. Dan lukt het niet. Dan gaat het nooit in te nemen. Nee, het is de Heer die alleen maar die effen baan kan maken. Hij zegt het hier, hè? Ik zal het doen. De ontfermer is aan het werk. De ontfermer. En door hem zal hij het doen. En dan komen ze. Dan komen ze ook inderdaad. Kijk maar eens in vers 12. Dan komen ze. Zie, kijk. Daar komen de eersten al aan. De eersten komen al binnen. Zie, deze zullen van verre komen. Weet u het nog? Het eerste vers van Jesaja 49. Hoort gij eilanden, hoort naar mij, luister toe gij volken van verre, want de boodschap die geldt ook voor hen. Niet alleen voor Israël, maar ook voor de eilanden der zee, de vergelegen landen, ook voor die geldt de boodschap. En ze zullen komen van het noorden. Van het westen. En er komen ook nog uit het land Sinim. We weten niet precies wat daarmee bedoeld is. De naam Sinim komt maar één keer in de Bijbel voor. En het is onzeker waar dat lag. Gewoonlijk denkt men dat het ergens in het zuiden moet hebben gelegen. Dat er sprake is van een land of zo in Afrika of een gebied in Afrika, hè, dus dan is het van het westen, van het noorden, van het zuiden en het oosten, dat ontbreekt dan om de een of de andere reden die wij ook niet kennen. Maar ze zullen komen van alle kanten. Waar ze ook vandaan komen, dat maakt voor de Heer niet uit. Ze zullen komen inderdaad van alle zijden om met Abraham, Isaac en Jacob aan te zitten in het koninkrijk van God. En er zal voor hen een mogelijkheid zijn. Want de onmogelijkheden, de blokkades, die ruimt God zelf uit de weg. Hij maakt de effen baan. Ook in uw en in jouw leven, laat hem dat maar doen. Breng je onmogelijkheden maar voor hem. Hij zal een weg maken waar voor u geen weg zichtbaar is. Hij maakt een pad door de Rode Zee naar het beloofde land toe desnoods. De Egyptenaars van achteren, de zee van voren. Maar daar had je het nooit ontdekt, de spoor. Door de wateren heen ging het naar Kanaan toe. En dan in vers 13, gemeente, tenslotte. Ja, dat is wel heel bijzonder. Als dit heil dan allemaal verkondigd is, wat de knecht kon brengen, dat verbond des volks en wat dat allemaal inhoudt. Nou, we hebben gezien wat dat allemaal inhoudt. Want al die weldaden die ik genoemd heb, zijn allemaal verbondsweldaden. Ja, dan wordt nota bene de hemel als getuige erbij geroepen. En de aarde. En die bergen die vlak gemaakt zijn, die worden er als getuige bij geroepen. En ze moeten allemaal juichen, gedreun maken, verheugd zijn. Ze zijn er getuigen van wat God doet. Zie je vaker in de Bijbel, hè, dat de Heer God hemel en aarde tot getuigen roept van zijn werkzaamheden. Mozes deed het al, ik roep tegen u de hemel en de aarde tot getuigen. En bij Micha hoort gij bergen de twist des Heren. Dan gaat het daar om een aanklacht. Hier niet. Hier gaat het over zijn bevrijdende handelen. En daar mogen dan die aarde, die hemel en die bergen getuigen van zijn. En ze mogen erbij uitbarsten in jubel. Dat is toch wat? En waarom dan? Want de Heer heeft zijn volk vertrouwd. Zijn volk in de breedste zin van het woord. Ook hier weer. En hij heeft zich over zijn ellendigen ontfermd. Ziet u, daar heb je die ontfermen weer. Die ontfermen weer. Die zich over ellendigen ontfermt. Gods kinderen zijn van zichzelf allemaal ellendigen. De Heere zal doen overblijven een arm en ellendig volk. Die zullen op de naam des Heeren betrouwen, zegt de profeet Zefanja. En dat zijn ze nou allemaal. Hè? Allen die de Heere kennen en dienen zijn van zichzelf ellendige mensen. Maar de Heere die ontfermt zich over hen. En hij vertroost je. En als de Heere dat nou doet, dan moet je zien, dan leeft de hele schepping mee. De hemelen worden blij. De aarde maakt gedreun. De bergen, die laten zich horen, ze verheugen zich. In Jesaja 44 staat zelfs dat de bossen en de bomen meedoen in het gejuich. Dat staat zelfs dat zij dus ook de handen als het ware samenklappen. En zoals ook in Psalm 98 het geval was, niet waar? De handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren. Ook staat er in Psalm 98. En dus als de Heere zijn genade bewijst aan zijn volk, dan gaat de hele schepping, die is daarom verblijd. Dat staat hier, dat staat in hoofdstuk 44, dat kun je ook op andere plaatsen in de Bijbel nog lezen. Niet alleen de engelen in de hemel verblijden zich over één zondaar die zich bekeert, maar ook de hele schepping maakt vreugdige schal en gejuich als God een kind van hem vertroost en bemoedigt. En als hij zijn volk versterkt, de hele schepping heeft daar belang bij. Hoe kunnen wij dan ongevoelig zijn? Hoe bestaat het dan? Hoe bestaat het dat er nog enig mens op deze wereld kan leven die daar dan ongevoelig bij blijft? Die zeggen, dat kan mij niks schelen. Dat zou mij om het even wezen of de Heere God dat doet, ja of nee. Terwijl de hele schepping juicht. En gedreun maakt. En zich laat horen. Aarde. Hemel. Bergen. Bomen van het veld. Het woud. de zeeën, alles laat zich horen in gejuich en met vreugdeschal. Want de Heere heeft zijn volk vertroost en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Ze hebben er allemaal belang bij. De ganse creatuur. Ziet u, gemeente, hoeveel God aan waarde hecht aan uw behoud. Misschien denkt u van dat de Heere God daar niet veel voor geeft. Voor de zaligheid van u. Nou, dan heb je het wel mis. Hè? Hij heeft er zijn eigen zoon voor over gehad, nietwaar? Die heeft hij naar deze wereld gezonden om de zondaren zalig te maken. Dus dat alleen al logenstraft uw gedachten. Maar als u nou ook nog hoort dat hemel, zee en aard zich daarover ook nog verblijden, dan weet u het toch wel zeker, hè? Dat God er belang in stelt. Als zijn hele schepping meejuicht, dan juicht de Heer God zelf ook. Dan juicht ook de hemel der hemelen waar hij woont, hè? De engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. Over één die door God vertroostend wordt thuisgehaald. Ziet u, gemeente? Ziet u? Het belang dat God in uw zaligheid stelt. Dan zal ik er maar niet zo onverschillig bij rond te zijn. Dan zal ik er toch maar eens ernstig en serieus werk van gaan maken. Als zo ligt. En zo ligt het. Dan mag u niet onverschillig meer zijn. Maar dan moet je je zaligheid zoeken. Bij de knecht des Heren. Uw ontfermer. Amen.